Om te beginnen nog enkele opmerkingen over het boek Job. In de eerste plaats, voor alle duidelijkheid, de geschiedenis speelde zich af in de dagen van de aartsvaders. Dat blijkt uit de afstamming die van sommige van die vrienden gegeven wordt. Blijkt ook uit het noemen van volkeren, Galdeën en wie het maar waren, die genoemd worden. En het noemen van de afstamming van Teman enzovoort. Dat is dus van Esau. Dat wil zeggen, het speelt zich af in de dagen van voor de wet, voor de roeping van Israël en daarmee in de dagen van de aartsvaders. Maar niettemin maakt het boek toch ouder dan de boeken van Mozes als zodanig. Dus één ding. Het andere ding wil ik nog wel even noemen, maar ik noem het alleen zonder argumentatie verder. Dat is dat die Elihu, de man die met zoveel stelligheid zijn mening naar voren brengt, wel degelijk een type is van de Heer Jezus Christus. Meer dan dat Job dat is, zegt dat met voor alle duidelijkheid. De Elihu wordt ook iets van zijn afstamming genoemd en de namen worden erbij genoemd, waaruit blijkt dat hij een beeld is van de Heer Jezus Christus. Aan de ene kant van zijn vernedering, want het komt in een van de namen tot uitdrukking. Aan de andere kant ook van zijn verhoging, want het komt ook in een van de namen tot uitdrukking. En het feit dat hij als jongeling geïntroduceerd wordt met grote nadruk, maakt hem meteen tot een type van de tweede Adam, de laatste mens en zo verder. En vandaar de stelligheid waarmee hij dus ook inderdaad spreekt. Met gezag, terwijl hij aan de andere kant genoemd wordt, toch als een mens en als leem staat er geloof ik in de Nederlandse vertaling enzovoort. Men zou de relatie van Elihu en Job kunnen beschouwen als een voorafschaduwing van Christus en de gemeente. U begrijpt, de gemeente wordt ook wel eens in zijn geheel collectief genoemd. En als Job een beeld is van de Nieuwtestamentische gemeente, dan is dat inclusief de Heer Jezus. Daarom is het makkelijk te zeggen dat Job een type is van de Heer Jezus Christus zelf. Maar als je daarnaast de figuur van Elihu zet, moet je zeggen Elihu is een type van de Heer Jezus Christus. En Job dan een beeld van de gemeente. Of, los van onze bedeling, hij is een type van alle gelovigen waarvan dan toch de Heer Jezus op een of andere wijze het hoofd is. Maar dat is het typologische aspect van het boek en daar komen we vandaag dus verder ook niet aan toe. Dus ik laat het maar voor wat het is, maar dat voor degene die daar vragen over gesteld hadden. Had je nog een vraag?
Ja, ik moet in vers 2 gezegd van het geslacht van Ram. Is dat een verwijzing naar het Ram, het Ram, het
Bos? Nee, Ram betekent verhoogd. En van het geslacht van Ram wil dus zeggen dat hij beschouwd moet worden als een verhoogde. En die geslachten, die namen, die vind je allemaal in Genesis 10, grotendeels. Andere vind je wat later, maar dat doet verder weinig ter zake. En daarom heb ik het maar overgeslagen, want dat soort details, die kunt u in een gewoon naslagwerk, in een gewone Bijbelse encyclopedie ook vinden. Dus dat is zo moeilijk niet. Maar vanuit Job wilde ik in de eerste plaats naar het Nieuwe Testament, waar ook wat uitgebreider en wat samenvattender en veel concreter trouwens ook, omdat het niet menselijke filosofie is, gesproken wordt over het lijden. Met name niet het lijden van de wereld als geheel zozeer, want daar gaat het boek Job ook niet over, maar over het lijden van gelovigen. Het lijden van de wereld als geheel vind je natuurlijk wel degelijk in de bekende woorden van Romeinen 8... Die citeer ik dan ook altijd, omdat ik ze de meest voor de hand liggende vind. Dat heb ik vanmorgen ook al gedaan. Romeinen 8, waar staat dat heel de schepping in barensnood is tot nu toe. En daarmee is het verklaard. Het lijden van de wereld als zodanig wordt beschouwd als barensweeën. Het is ontleend aan Genesis 3. Ik zal zeer vermeerderen de smart uwer dracht, wordt gezegd tot de vrouw na de zondeval. Maar die smart der dracht is van de vrouw, de mens dus, is een uitbeelding van het lijden van de wereld, van de schepping, waaruit een nieuwe schepping zou voortkomen. En dat is het dan. En in het algemeen geldt natuurlijk dat het lijden het gevolg is van de gevallen natuur van de mens en eventueel van een persoonlijke schuld van een individuele mens. Maar dat is de praktische uitwerking daarvan, dikwijls in de praktijk. Maar het hele idee is natuurlijk dat God uit deze zondige wereld een nieuwe schepping voortbrengt. En hij brengt een nieuwe schepping voort, omdat deze oude wereld gebrekkig is, tekortschiet en dus lijdt. En daarmee lijkt me dit soort dingen voldoende verklaard. Het is de werking van de zon en daarmee de werking van de dood en afgeleid daarvan de werking van de ziekten in het algemeen en daarna ook het morele lijden van de mens, omdat de dingen nou eenmaal anders gaan dan hij zich voorgesteld had of gehoopt had enzovoorts. Dat brengt emotionele problemen met zich mee en die kunnen inderdaad heel ver gaan. Wat betreft de mens individueel, wij vinden in Galaten 6 vers 7... vinden wij geciteerd, ik doe dat heel losjes deze keer hoor, deze aanhaling, omdat ik ze redelijk bekend veronderstel. Maar we vinden in Galaten 6, vers 7, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten, zal hij ook maaien. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Met andere woorden, als men investeert in zijn eigen gewone aardse leven, zal er alleen maar ellende uit voortkomen. Die oude mens deugt namelijk niet. En daar kun je wel aan gaan zitten werken en daar dan wat van verwachten. Maar het zal blijken dat wat eruit voortkomt ook niet deugt. Werpt u brood uit op het water en ge zult het terugvinden na vele dagen, is de prediker hoofdstuk 12 en dat is de positieve kant van hetzelfde verhaal. Als men zichzelf zoekt, zal men zichzelf tegenkomen. Dat is waar Job uiteindelijk in terecht kwam door al die filosofieën waarmee hij geconfronteerd werd. Hij zag op zichzelf en aan het eind van het verhaal beleidt hij dat ook aan God. Het was niet de aanleiding van zijn lijden, maar het vergrootte zijn lijden wel. De mens die op zichzelf gericht is, haalt zichzelf over zich heen. Komt zichzelf tegen, dat belooft niet veel goeds. Want wat de mens zaait en investeert, zal hij ook inderdaad oogsten. Vandaar dat vers 8 van Galaten 6 eraan toevoegt. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. En dus laat ons goeddoende niet vertragen, want het zijner tijd zullen wij maaien. Die, dat is vers 9, en die komt inderdaad overeen met werpt u brood uit op het water en gij zult het terugvinden na vele dagen. Zal uiteindelijk toch een positief resultaat hebben, daar zorgt God voor. Dus niet omdat het een wetmatigheid is zozeer, maar God zal daarvoor zorgen. Met andere woorden, er komt veel ellende over de mens die hij gewoon zelf veroorzaakt. En daar worden wij dus voor gewaarschuwd. Zo zit het in deze wereld nou eenmaal in elkaar. De schriftgedeelten die ik wil aanhalen hebben betrekking op wat Elihu uiteindelijk samenvattend naar voren brengt. Namelijk, lijden is nuttig tot vorming, het is nuttig tot opvoeding. Ik heb de schriftgedeelten niet helemaal op de juiste volgorde staan, maar dat doet er ook niet toe. Maar wat ik in dat verband zou moeten aanhalen is in elk geval Hebreeën hoofdstuk 12. Waar inderdaad staat dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de lijdzaamheid, dan wel de verdraagzaamheid, en dus iets korter het lijden van de Heer Jezus Christus. Het begint feitelijk in vers 1. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat wil zeggen, een ieder van ons is voorgesteld. Dat staat hier niet, maar op andere plaatsen wel. En daarbij zouden we, bij het lopen van onze eigen loopbaan, zouden wij zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Let op verdragen, verdraagzaamheid van Job, noemt Jacobus dat later. Welke het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten, als resultaat van het lopen van zijn loopbaan, aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze, dat is dus nog een keer ziende op Jezus, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt, eigenlijk bezwijkt, staat er ook achter, in uw zielen, namelijk in uw levenswandel, Gij hebt nog tot den bloede toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat wil zeggen, strijdende tegen het ongeloof, binnen het kader van de Hebreeënbrief namelijk. Zonde is ongeloof. En anders is zonde gewoon missen. Het gaat anders dan je hoopt en verwacht en zou willen. Dat is wat zonde echt betekent. Ook volgens het woordenboek. En daar strijden wij dus tegen, want we hebben zo onze plannen en we hebben zo onze ideeën over hoe het zou moeten gaan. Alleen er komt niks van terecht, gewoonlijk. En daar strijden wij dan tegen. En het heeft zo weinig zin. Wij zouden een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus en verdragen, want het voorbeeld is dat Hij gezeten is aan het eind van zijn loopbaan aan de rechterhand Gods, en dat zou ook onze positie zijn, want daartoe zijn wij geroepen. Met opzet citeer ik het zo, want Petrus zegt dat, daartoe zijt gij geroepen, en de vraag is waartoe, het antwoord is tot lijden. Maar ik bedoel nu, tot heerlijkheid, want we zijn tot heerlijkheid geroepen. Na dat lijden. Dat was wel weer Romeinen 8, maar vooruit. Maar dan hier, Hebreeën 12, vers 5, en gij hebt vergeten, wellicht, de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En dan komt een citaat uit Spreuken in elk geval. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt, want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij. Of in iets eenvoudiger Nederlands, de Heren kastijdt degenen die hij lief heeft. Ja. Niet hij kastijdt degenen die hem lief hebben. Hij kastijdt degene die hij lief heeft. Het is niet zo makkelijk te zien in de Statenvertaling, maar dat staat er. En anders blijkt het wel uit de parallel. Want een beetje dichterlijk is het hier ook. Namelijk, hij geestelt, in plaats van kastijdt, een iedere zoon die hij aanneemt. Een andere uitdrukking voor, hij geestelt, hij kastijdt iedere zoon die hij aanstelt. Met andere woorden, hij voedt ons op. En dat is ook wat de prediker zegt. Als je kinderen lief hebt, dan kastijd je ze. Dan voed je ze op. Betekent dat. En daarna vers 7. En indien gij de kastijding verdraagt, in plaats van bezwijkt, in de verdrukking, verzoeking, beproeving, of hoe het maar heten mag, indien gij de kastijding, de geesteling, zo u wilt, verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. En dan nog een keer, want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Het vader belang heeft bij die zoon, er wat in zit, hem ergens wil hebben, ergens naartoe wil leiden, moet hij er wat aan doen. En dat gaat langs deze weg. Dat heeft met discipline te maken. Discipline is volgzaamheid, maar u weet wat disciplinaire maatregelen zijn. Die zijn om de discipline, de volgzaamheid, met een veel netter woord in het Nederlands, althans wat de gevoelswaarde betreft, te bevorderen. En daar gaat het om. Hij voedt ons op. Daarna vers 8, maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, alle zonen namelijk, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen en zult gij onterfd worden, is het idee. Daarom zei ik in de loop van de dag, als je geen moeilijkheden kent, geen ellende hebt in je leven, dan zou ik me maar zorgen maken. Want dan is er iets niet in orde. En vandaar dat de apostel zegt, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Je moet het namelijk zien als opvoedkundige maatregel. De Heer wil ons wat leren. In de praktijk. Door ervaring. Het is de bedoeling van heel ons leven. Begrijp je me goed? Sommigen lezen dit soort uitspraken in de Bijbel en passen ze verkeerd toe. Die zeggen, nou ja, de ellende in het leven is opdat een mens tot geloof zou komen. Of zoiets. Want sommigen beweren dan dat het geloof ook nog gegeven moet worden. Maar die hebben een systeem ontwikkeld waarbij een mens eerst zijn ellende zou moeten kennen. En als hij dan zijn ellende eenmaal kent, dan kan hij een keer tot geloof komen of tot God komen of zeker zijn van zijn zaligheid of iets dergelijks. Dat is niet wat de Bijbel leert. maar dat is een van die filosofieën. Die wel interessant klinken en soms ook kunstig verdicht zijn, maar blijven fabelen. Wat de schrift ons leert is dat iemand eerst tot geloof komt en daarna in de ellende komt. Hebben jullie nog? Want je moet eerst kind van God worden om in aanmerking te komen voor zo'n stelling. En voor kinderen Gods geldt de garantie dat God ons tot zonen wil stellen en daarom voedt hij ons op. Maar het is pas nadat wij kinderen Gods geworden zijn en nadat wij tot geloof zijn gekomen. Dat is wat de Bijbel leert. En als je die dicht doet en begint te filosoferen, ja, dan kun je alle kanten op. Dan kun je ook wel gaan beweren dat de ellende die de mens zelf over zich afroept, moet beschouwd worden als een soort kastijding van Gods wegen om zo iemand tot geloof te brengen enzovoorts. En dat is niet het geval. In ieder geval, mijn Bijbel leert dat niet in die samenhang. En daar gaat het maar om. Mijn Bijbel leert dat God ons, die kinderen God zijn, het Nieuw Testament is kader uiteraard, ons wil opvoeden tot zonen. En daartoe moeten wij het een en ander leren. Want hoe dan ook, lijden, ellende in het leven, is karaktervormend. Mijn Bijbel leert dat God ons, die kinderen God zijn, het Nieuw Testament is kader uiteraard, ons wil opvoeden tot zonen. En daartoe moeten wij het een en ander leren. Want hoe dan ook, lijden, ellende in het leven, is karaktervormend. Nou ja, onderwijs ook. Maar dit is onderwijs. Het andere wat wij onderwijs noemen is theorie. Dat is niet echt karaktervormend. Dat deelt je wat mee aan theorieën waar je geen bal aan hebt als je geen gelegenheid hebt om het in de praktijk te brengen. Ik bedoel, je kunt alle instructies bijwonen die gegeven worden aan de schaatsers, waarin geleerd wordt hoe ze zo goed mogelijk en zo hard mogelijk kunnen schaatsen. Want ze moeten techniek leren, van dat doe je zus en je doe je zo gaat over balans en al dat soort dingen meer. Maar dat betekent allemaal geen lor als je niet op je schaatsen gaat staan en het gaat uitproberen. Je moet het gewoon doen. Daarna kun je instructie erbij krijgen, dan heeft die instructie zin. Maar als het alleen maar theorie is, heb je er inderdaad geen bal aan. En ik denk vaak, want ik kijk ook wel eens om me heen, denk vaak, heel Nederland loopt vol met theoretici, weten overal over mee te praten, weten alles helemaal goed, hebben er ook allemaal voor doorgeleerd, maar nou de praktijk. En in de praktijk komt er gewoon geen bal van terecht. Nou goed, laten we het daar verder maar niet over hebben, maar in het christendom is dat ook het geval. U weet wel, de beroemde supporters, heb ik ook van een dichter geleerd. Hè? God heeft nooit gezegd, gij zult supporters wezen. We staan niet aan de kant, enzovoort, om anderen te vertellen wat ze doen en laten moeten. Enzovoort. Maar we gaan gewoon zelf aan de slag, dat is het dan. Dat is de beste manier om te leren, dat gaat met vallen en opstaan. Maar je hoeft er geen theoreticus voor te zijn. Je krijgt wel de theorie mee. En als het nodig is, krijgen we instructie van zo werkt het nou eenmaal. En zo werkt dit nou ook. Ons leven als kinderen Gods heeft tot doel ons te vormen voor onze toekomstige bestemming. Ik bedoel niet zozeer eindbestemming, hoewel het in zekere zin dat is. Maar ik bedoel voor onze toekomstige functie. Hebben jullie die nog? Nee, sommige mensen denken deze wereld gaat voorbij en dan is alles koek en ei. Die kan je zo opschrijven, Bos. Dan is het afgelopen, eind goed, al goed, punt uit. En dat is niet zo. God is een schepper en hij maakt iets dat in de toekomst inderdaad goed zou functioneren. In tegenstelling tot deze wereld die niet goed functioneert omdat de radertjes niet in elkaar grijpen. Dat is namelijk zonde, missen. Afketsen en hoe dat maar heten mag. En als eenmaal die nieuwe schepping openbaar geworden is, is dat niet het eind van het verhaal. Het is het eind van deze oude wereld, dat is waar. Maar dat is het definitieve begin, om zo te zeggen, met een nadruk op definitief uiteraard, maar het is het definitieve begin van een nieuwe wereld waarin wij, u en ik, waarin wij onze plaats zouden innemen en in deze worden we daartoe voorbereid. Dat is het hele verhaal, we worden opgevoed. Ik heb Romeinen 8 een paar keer geciteerd uit het hoofd. En ik blijf dat maar zo doen. U wordt geacht dat toch uit je hoofd te kennen langzamerhand. Daar staat inderdaad dat de schepping in barensnood is tot nog toe. En dat lijden van de wereld blijft ook zo, dag in dag uit. Want het wordt pas anders bij de openbaring der zonen Gods. Met andere woorden, het wordt pas anders in deze wereld bij de openbaring van de gemeente met Christus aan het hoofd. En waar is het wachten op? Het wachten is tot onze opvoeding voltooid is geworden en de Heer tot ons zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, want wat God zei tot de Heer Jezus, zou hij ook tot ons, namelijk tot de gemeente zeggen. Volgens openbaring, want daar staat dat. Hebben die nog? Daar is het wachten op. En in afwachting van worden wij opgevoed tot zonen. Dat is wat Romeinen 8 ook inderdaad zegt. Want daar gaat het over. Onze aanstelling als zonen. Het woord komt maar een keer of 4, 5 in de Bijbel voor. Waarvan minstens 3 keer in openbaring 8 en 1 keer in openbaring 9 geloof ik nog. En met andere woorden, daar gaat het juist over. En hier vind je een synoniem. Namelijk, hier vertaald met... terecht vertaald met hij kastijdt of vergeestelt iedere zoon die hij aanneemt, maar de bedoeling is aanstelt uiteraard, als zodanig erkend, en dat is aanstellen. En dus, indien gij zonder kastijding zijt, valt te vrezen dat God zijn werk aan u heeft opgezet. En dat kan alleen maar betekenen dat u er blijkbaar geen belang bij hebt. Dat u zich hebt teruggetrokken van en mijn lijf geen Polonaise in plat Nederlands. Of simpelweg, u hebt er zich ook nooit voor aangemeld. En hebt nooit tegen de Heer gezegd, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is waar het werkelijk over gaat. En dan, wel als dat het geval is, zijn wij bastaarden. En bastaarden wil zeggen geen wettige zonen. Wel kinderen... maar niet wettig aangesteld tot erfgenaam. En daarna vers 9, voorts, verder, maar dan komt hetzelfde verhaal van de andere kant. Wij hebben de vaders onze vleesjes, onze vleeselijke vaders, zo je wilt, tot kastijders gehad. En wij ontzagen hen, we hadden ontzag voor onze ouders. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten tegenover vlees... onze geestelijke vader, om zo te zeggen, onderworpen zijn en zo en daaruit en daarin leven. Want genen, want daar heeft het mee te maken met genen. Bent u nog wakker? Onze aardse vaders hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd en dus opgevoed. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En daarna vers 11. En elke kastijding, nog steeds gewoon opvoeding hoor. Elke kastijding, als die aanwezig is, tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna, en daar gaat het om, niet hoe komt het, maar waar leidt het toe? Daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Het is bijna weer poëzie geworden, in ieder geval het Nederlands. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Aan degene die door die kastijding geoefend zijn. Want de verzoeking, de beproeving, de verdrukking is tot oefening, tot training. Men wordt er sterk van. Het is zwaar werk, maar als je het een poosje doet, valt het wel weer mee. Je wordt zelf namelijk sterker. En dat is precies de bedoeling. En niet in fysiek opzicht uiteraard, maar naar de geest. Want de oefening van het lichaam is tot weinig nut staat. Andere plaats staat de vlees is helemaal niet nut. Maar de oefening van het lichaam is tot weinig nut. Maar de oefening van de godzaligheid, daar gaat het om. Het geeft een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die hierdoor geoefend zijn. Daarom richten wij erop de trage handen en de slappe knieën. En niet zeggen, maar ik ben maar slap en ik ben maar traag. De Heer weet dat hij van mij niks meer kan verwachten. De Heer weet dat ik hier niet tegen kan en dat al die ellende mij te veel is. Dus laat hij mij maar afschrijven. Laat me hier maar gewoon gaan zitten wachten tot hij wederkomt. Ik hoop toch zo dat hij vandaag wederkomt, zeg maar dan. Er is niks tegen in te brengen. En toch is het niet goed, hè? Hebben die nog? Dan ben ik van die ellende af. Want ik heb er geen zin meer in. Om nog een stap te verzetten. Het was mij wel genoeg. Het was mij zat. De heer moet er maar genoegen mee nemen. Hij kent mij toch. Allemaal vrome praat. Maar alleen maar met het doel om zich aan het werk van de heer te onttrekken. Dat is het hele verhaal. Nou goed. Dus richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Dat wil zeggen handel en wandel gaat het over. De handen en voeten eigenlijk. En maakt rechte paden voor uw voeten, omdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Als je dan zo zwak bent, leef dan niet zo ingewikkeld en moeilijk. Stel je een doel, weet waarmee je bezig bent en loop een rechte weg. Ik zeg altijd, ik heb inderdaad slappe knieën, moet altijd heel voorzichtig de trap af vooral. De trap op gaat iets makkelijker, maar heel voorzichtig, want ik ga zo door mijn knieën of door mijn enkels heen. Dan leer je wel om voorzichtig te lopen en een rechte weg. En in geestelijk opzicht geldt iets dergelijks. Zijn wij zwak? Oké, haal dan niet te veel op je nek, maar stel je voor waar het werkelijk om gaat. Weet dat de Heer een plan heeft met je leven. Weet dat de Heer je wat wil leren. Je weet niet waar het toe leidt en wat het je moet brengen, maar je weet wel dat je als kind van God onderweg bent naar die zonstelling. En dat er geen lolletje is, staat hier ook. Opvoeding is geen lolletje. Toch? Nee, opgevoed worden. Nee, opvoeden is ook geen lolletje. Maar vooruit. Maar dat is wat hier gezegd wordt. En dus, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat is vers 14, die bespreek ik maar even mee. Omdat die meestal ook niet begrepen wordt. Er zijn er echt die denken dat als we hier niet netjes genoeg als christenen leven, dan komen we wel in de hemel, maar we zullen de Heer niet zien. Nee, het wordt geleerd, serieus. Omdat het hier staat. Jaag de vrede na en de heiligmaking. Want als er geen heiligmaking is, zul je later de Heer niet zien. Dat kan die mensen nooit echt aanspreken. Want als men hier de heiligmaking niet nastreeft, heeft men helemaal geen belang om de Heer te zien. Dus ik denk niet dat het als dreigement goed werkt. Nee, waar het om gaat is dat we hier en nu de Heer zouden zien. Ten slotte stond al twee keer, laat ons zien op de overste leidsman en aanmerk deze die zodanig een tegenspreker tegen zich verdragen heeft. De bedoeling is dat we nu de Heer zouden zien en anders zegt hoofdstuk 2 het wel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wil je de Heer zien en kennen in je praktische leven, dan zul je inderdaad tevreden moeten najagen met allen en de heiligmaking. De heiligmaking is gewoon de voortzetting van het werk, van het goede werk dat de Heer aan ons is begonnen. En dat is al voleindigen tot op de dag van Christus. Dus Filippenzen 1, ik meen vers 6 of vers 9. Ik weet dat uit mijn hoofd niet. Maar hier gaat het dus duidelijk over de opvoeding van de gelovigen. En daarna blader ik maar even terug naar 1 Korinthe 10, gewoon om u wat schriftplaatsen onder de aandacht te brengen. 1 Korinthe 10, vers 13, een beroemde tekst overigens. Waar gezegd wordt dat wij niet het voorbeeld van Israël zouden volgen. Dat was namelijk het verkeerde voorbeeld. Zij kwamen in beproeving, verdrukking, ellende, wat heet, in een woestijn terecht. En zij vertrouwden niet op de Heer. En toen werd het alleen maar erger. En de bedoeling is dat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want zo ongeveer staat het er dan. En daarna vers 13. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. En de verzoeking van die Korintiërs bestond slechts daaruit dat ze geneigd waren om te leven volgens wereldse systemen. Volgens de menselijke traditie, met dank aan Bildad, en volgens religieuze systemen, bedankt aan Elifas enzovoorts. Gericht op het vlees, met vleeselijke overleggingen enzovoorts. Waarschijnlijk hebben ze de gemeente ook beschouwd als een organisatie in plaats van als een organisme. En dus kreeg je automatisch, ik ben van die en ik ben van die. Ging allemaal naar aardse maatstaven. En iemand die aards denkt, weet niet wat er mis is met de Corinthiërs. Maar mis is dat ze die aardse maatstaven hanteren. En leefden uit menselijke wijsheid of filosofie. En daarom staat er in hoofdstuk 1, God heeft die menselijke wijsheid volkomen aan de kant gegooid. Teniet gedaan, gepasseerd. Hij doet een werk daar buitenom. In Christus en in de dwaze boodschap van het woord des kruises, namelijk dat we voor de wereld gestorven zijn, maar anderzijds goden levend zijn. Hoofdstuk 1 en 2 van 1 Korinthe. Lees het u ze maar eens na. En de verzoeking was dat men zou leven naar aardse beginselen. De verzoeking van Job was dus die drie vrienden die hem zouden komen vertellen hoe het in elkaar steekt. Kunstig verdicht, maar fabelen. Ja, met een kern van waarheid. Dat zijn de beste leugens altijd, hè. Hoe dichter bij de waarheid, hoe beter de leugen. Ja, goed. Nou goed. En dus vers 13 van 1 Korinthe 10. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Inderdaad, vleeselijke. Doch God is getrouw. Dat zou bij Job kunnen weggelopen zijn. God is getrouw. Dat zei Job ook. Op hem zal ik vertrouwen, op hem zal ik hopen. God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Dat had ook uit Job kunnen zijn, hoofdstuk 1 en 2. God stelde grenzen aan wat de verzoeker deed. Hij zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, boven uw vermogen, dat wil zeggen boven wat gij kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Lees hem vooral goed, want er staat echt niet dat God de verzoeking geeft. Maar er staat dat als die verzoeking er is, dan zal God daarmee, daarbij ook de uitkomst geven, de escape, de uitkomst, hoe komt men hier weer uit? En dat is dus wat wij ons zouden realiseren. Voor ons geldt niet dat wij zouden bezwijken in de verzoeking en tegen de Heer kunnen zeggen, Heer, dit is te zwaar, dit kan ik niet dragen, dat kun je nooit zeggen. Je kunt hooguit zeggen, Heer, ik weet niet hoe ik dat dragen moet en ik denk dat ik het naar de mens niet dragen kan. Maar je kan tegelijkertijd God danken. Je mag ervoor bidden ook hoor. Heel goed. Maar ik zou zeggen, je zou tegelijkertijd de Heer danken voor deze uitspraak. Hij zou de uitkomst geven. Daar rekenen wij op. En als het onze eigen ingeschatte krachten te boven gaat, wel, dan zal hij die krachten aanvullen. Op wat voor wijze dan ook. Op wat voor wijze weet ik niet. Ik kan er een paar bedenken, maar het heeft niet zoveel zin. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Met andere woorden, men kan die dingen dragen. En u kunt zich waarschijnlijk dingen voorstellen die u niet kunt dragen. Maar het hele punt is dat dat nu niet aan de orde is. Die dingen dragen is pas aan de orde als die ellende, die verdrukking er is. Eerder niet. En hoeft ook niet. Het zal blijken dat we veel sterker zijn dan wij voor mogelijk hadden gehouden. Zo is het nou eenmaal. Omdat God ons die kracht geeft. Of andersom, dat onze kracht in hem is. Uit in zijn genade, zo eindigen die Korinthebrieven immers ook. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En daar gaat het om. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. Dat is de belofte die wij hebben. En dat geldt voor mij persoonlijk, geldt voor u persoonlijk. Dat is dan het verhaal. En hoe wij staan tegenover het lijden van anderen, ja, ik vind het altijd moeilijk. Daarom heb ik ook moeite met het boek Job. En daarom heb ik ook moeite met het spreken over het lijden van de Heere Jezus. Wie ben ik? Dat ik iets zou moeten zeggen over het lijden van iemand anders. Ik weet niet hoe een ander de dingen beleeft enzovoort. Ik weet niet wat er in een ander zich allemaal afspeelt enzovoort. Wat moet ik erover zeggen? Ik zou het niet weten. En dus We dragen ons eigen pak. Dat was ook Galaten 6, ik heb het net niet gelezen. Ieder zal zijn eigen pak dragen. En als u wat meer kunt dragen dan uw eigen lasten, wel helpt dan die van anderen dragen eventueel, maar bemoei u niet met iemand anders leven. God doet een werk aan u en God doet een werk aan mij. Of zoals ouders het mij verteld hebben, ze hebben meerdere kinderen en de een moeten ze zus behandelen en de andere moeten ze zo behandelen. Dat is heel lastig omdat die kinderen dat tegen elkaar uitspelen. Ze voelen zich niet meer gelijkwaardig omdat ze verschillend behandeld worden. En dat zouden wij als kinderen Gods natuurlijk niet doen. God heeft een plan met een ieder van ons en doet een werk aan een ieder van ons individueel en we zouden ons daar niet mee bemoeien. We hebben onze eigen verantwoordelijkheden en zo verder. Dat vind je trouwens ook hier in 1 Korinthe, want ik ben hier nou toch, dus sla ik maar een bladzijde om. Want er staat in hoofdstuk 11. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet van God geoordeeld worden. Oordelen is hetzelfde woord als kritiseren. Dat woord is het eigenlijk, kritiseren, vertaald met oordelen. Maar we zouden onszelf bekritiseren en niet elkaar. En vers 32, maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heer getuchtigd. Dat is weer het woord voor kastijding, opvoeding. Zo worden wij van de Heer getuchtigd, opdat wij niet tezamen met de wereld als zodanig zouden veroordeeld worden. Waarom lijden wij als gelovigen? Omdat we veranderd zouden worden. Omdat we losgemaakt zouden worden van de wereld. Iemand als Job met zijn grote rijkdommen, nog in hoofdstuk 1 in de eerste verse, maakte deel uit van deze wereld. En het hield op toen hij van zijn rijkdom en al zijn bezittingen en van zijn voorspoed beroofd werd. En met een gebroken schoteltje. Ja, een gebroken schoteltje op de mest. Het is een mooie bos bloemen geworden trouwens. Maar op de mest, wij wilden eerst een mesthoopje neerleggen, maar daar heb ik tegen geprotesteerd. Omdat ik er met mijn neus de hele dag boven moet staan natuurlijk. Maar goed. En toen hij met een potscherf op de mesthoop zat en dus echt helemaal alles kwijt was, min of meer inclusief zichzelf, toen was hij vrij van de wereld. Dat werkt heel goed. Als je overal buiten komt te staan, is dat tot grote zegen voor je geestelijk leven. Want wat je overhoudt, is alleen de Heer en zijn woord. En dat is dus het opbouw van geloof. Daarom laat ons tot hem uitgaan, zijn smaad hij dragende, buiten de legerplaats. Maar goed, dat was niet Hebreeën 12 waar we zojuist waren, maar inmiddels Hebreeën 13. In elk geval, ik sla nog even om naar 1 Petrus 4. Nou, eerst 1 Petrus 2 dan maar, omdat ik er toch ben. 1 Petrus 2. Vers 19. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Kun je rustig lezen naast die uitdrukking uit Filippenzen 2 die ik dus straks geciteerd heb. Als het tenminste Filippenzen 2 was. Namelijk, ons is uit genade gegeven om ook voor hem te lijden. En hier staat, het is genade indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. En het is 6 miljoen christelijke martelaren in de loop van de geschiedenis minimaal overkomen. In geval van lijden tot de dood zelfs. Zie? Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, verdraagzaamheid van Job, zei Jacobus. Indien gij verdraagt als gij wel doet en lijdt daardoor, dat is genade bij God, want hiertoe zijt gij geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. In zijn lijden wel te verstaan, en dat was ook de leerstellige uiteenzetting in Filippenzen. Het was niet hoofdstuk 2, het was Filippenzen 1, vers 29 en 30. om ook voor hem te lijden. Enzovoort. En dan sla ik weer een bladzijde om. In 1 Petrus 4. Eigenlijk gaat de hele brief hierover. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Let op het opdat. Indien gij, of gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, als dat zo is, verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En je kunt meteen doorlezen in Romeinen 8, want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het gaat niet om waar het vandaan komt, gaat erom wat het doel is. En waar het toe moet leiden, waar God het voor gebruikt. En waar het vandaan komt, och, als het verzoeking heet, komt het van de verzoeker en dat is de duivel. En het was in het geval van Job ook zo. Toch? Je kunt ook zeggen, maar God staat daarachter. En dan zegt de Bijbel, zegt Jacobus, ja, maar God is niet de verzoeker. Maar hij laat het wel toe, want hij gebruikt het ten goede. Want de aardigheid, dat is een zwakke uitdrukking, het komische, want ik vind het humor bij uitstek, het komische van de hele kwestie is inderdaad dat God het werk van de duivel gebruikt ten goede. Hebben we die nog? Een soort judo is dat, weet u wel. Je gebruikt de kracht van de tegenstander om hem te verslaan. Dat is de theorie die ik geleerd heb. Ik heb het nooit in de praktijk gebracht, zal wel wijzer wezen. Maar goed, zo schijnt het te werken. Maar dat is wat de Heer doet met wat de duivel doet. Hij verzoekt ons, de duivel verzoekt ons, God nader toe. En het resultaat is dat we getraind en geoefend raken. Dat ons geloof groter wordt, ons vertrouwen op de Heer groter wordt. En dat was precies de bedoeling van God wel te verstaan. En dus zie toe dat gij niet bezwijkt. Ik snap dat ook nooit, sorry, ik ken u niet echt natuurlijk en ik wou het graag zo houden. Om dit soort redenen. Ik begrijp dat nooit, dat mensen komen in de problemen en dan hebben ze moeite met hun geloof. Raken ze hun geloof kwijt. Zijn ze teleurgesteld in de Heer en zo. Leiden een verlies in hun leven en nemen het God kwalijk. Die vallen voor de verzoeking. Gewaarschuwd en wel. Met al deze uitspraken, want ik citeer er echt nu maar enkele. Al deze uitspraken in het Nieuwe Testament. En met dat grote filosofische boek. Het oudste boek van de Bijbel, om zo te zeggen dan. Hè, naar die maatstaven. Als waarschuwing en ze tuinen er zo in. Er hoeft maar iets verkeerd te zitten. En ze klagen dat hun gebed niet verhoord wordt. En dat de Heer hen in de steek laat enzovoort. Wat daaruit blijkt, is dat zij alleen maar op zichzelf gericht zijn. En geen flauw idee hebben voordat het andersom had moeten zijn. Dat men zich zou richten op de Heer, dat men hem zou dienen en dat hij een werk aan ons zou doen. En waarvoor het nodig is, al die ellende, ja, dat bepalen wij niet, dat weet God. En heb niet de moed om te zeggen, ja, maar dit kan ik niet dragen. Mijn Bijbel zegt, wij kunnen dat wel dragen. Omdat hij daarvoor kracht geeft. Maar dan moet men inderdaad leven uit zijn genade. Dan moet men zijn eigen ideeën opgeven. Zijn eigen krachten terzijde schuiven. Om te erkennen dat men maar leem of klei is. Net als Elihu en Job dus. Hè. En moet men erkennen dat men afhankelijk is van die levende God. En dat is waar het om gaat. Oefening van het geloof. En het kan best voorkomen dat er gelovigen zijn die in zulke grote problemen terechtkomen, dat ze het ook inderdaad nodig hebben. Dat dat noodmaatregelen zijn van Gods wil. Ik zeg niet dat het altijd zo is, ik zeg dat zou best kunnen. Maar wie ben ik? God doet dat, en verder weet ik het niet. Nou ja, Ik doe dat dus niet, hè, maar ik zou een persoonlijk getuigenis kunnen geven. Maar dat doe ik dus niet. Met opzet niet, want ja, wie ben ik? Ik ben ook niet de norm. Bij andere mensen gaat het anders. Maar dat God inderdaad dingen doet medewerken ten goede. En de ellende die ons leven gebruikt om het te vormen. Ja, daar ben ik God dankbaar voor dat het zo is. Dus wees blij als geen menige verzoekingen valt, zegt de apostel. Nou zeggen meerdere apostelen feitelijk. Dan weet je dat de Heer nog met je bezig is en dat je de gelegenheid krijgt om je geloof niet alleen te bewijzen, maar te versterken en te oefenen. Hij richt je blik daarmee op hem. Je stelt niet je verwachting op menselijke dingen enzovoorts. Dat is de essentie van heel de Bijbelse boodschap. Dat is wat we in Prediker lazen vanmorgen al. De mens zou zijn verwachting niet stellen op zichzelf of op de toekomst. Of hopen dat het vanzelf een keer beter wordt of iets dergelijks. Dat is namelijk niet zo. Het hoeft ook niet een teleurstelling te zijn. Het is niet zo namelijk. Wordt op voorhand gezegd. Zie? En God wil ons bekwamen tot zijn dienst. Nu, maar vooral in de toekomst. En daarom worden deze dingen tot gelovigen gezegd. Nou, we waren in 1 Petrus 4. Het is niet wat vreemd als die verzoeking komt. Vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, die van God namelijk, rust op u. En wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar terwijl zij de naam des Heren lasteren, wordt u daardoor verheerlijkt. Heb je dat? Dus als gelovige tegenstand ondervindt, wel, die tegenstand komt van die anderen, die lasteren daarmee God. Maar de aardigheid is dat het werkt tot heerlijkheid van God in u. Wees er blij mee. Dat is wat de Bijbel leert. Niet ik. Dat is wat de Bijbel leert. De Bijbel leert mij eventueel ook. En daarna doch dat niemand van u leidt als een doodslager. Want ja, als je dat soort dingen doet, roep je de ellende over jezelf af. Of een dief, of een kwaaddoener. En het is een opklimmende reeks als u mij vraagt. Het eindigt namelijk met een die zich met eens anders doen bemoeit. Dat moet je dus vooral niet doen, je met een ander bemoeien. Dat doet de Heer namelijk. We zouden ons eigen leven leiden en niet dat van een ander. En als het ergens geldt, is het uiteraard in de gemeente waar wij ieder voor zich het eigendom van de Heer Jezus Christus zijn. Maar indien iemand lijdt als christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. En in deze delen wil zeggen hierin. Als wij lijden als een christen, verheerlijken wij God daardoor. Vandaar dat je altijd leest over de martelaren, dat zij blij waren dat ze de Heer mochten verheerlijken in hun marteldood. Daar denkt een mens anders over. Die zou zeggen, laat hem leven, dan kan hij nog lang het evangelie prediken of weet je veel wat. Om er iets voor de hand liggends te zeggen. Maar zij waren blij dat ze de marteldood mochten sterven, omdat daarin de Heer verheerlijkt zou worden. En omdat zij in die heerlijkheid zouden delen. Begrijp me goed, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het volledig in overeenstemming is. In de eerste plaats met de historie natuurlijk. Maar het is volledig in overeenstemming met wat de Bijbel daarover leert. Daar gaat het maar om. En dan denk ik, nou, dan valt het met ons lijden nog wel mee. Zoveel tegenstand komen we nou ook wel weer niet tegen. Huh? Niet tot den bloede toe, zoals Hebreeën 12 het zegt, dus het valt best mee. He? En hoe dan ook, de prediker zei, nou ja, de rechtvaardige en de onrechtvaardige, de goddelozen, overkomt precies hetzelfde. En ze gaan vervolgens allebei dood en dat is het einde van het verhaal. Hij zegt, maar wat je niet kunt zien, is hoe het werkelijk afloopt. Want het is niet de afloop. Hoe het werkelijk afloopt is dat beiden voor God zullen staan en verantwoording afleggen. En dan blijkt het verschillende resultaat. En daar gaat het maar om. Broeders en zusters, wij zouden onszelf en ons eigen leven, onze voorspoed of onze tegenspoed, niet vergelijken met het leven van iemand anders, een van onze broeders of zusters, of met diens voorspoed of tegenspoed. Het heeft geen zin om dat daarin af te meten. We hebben een rechtstreekse relatie met de Heer en hij heeft die met ons. En die zou uitgewerkt worden. En dan valt er niet te speculeren over waar het toe moet leiden. Dat weten we niet. Ik ben geneigd te zeggen, waarschijnlijk zijn wij de meest hardnekkige en hebben de meeste kastijding en opvoedkundige maatregelen nodig. Daarom gaat het ons zo slecht. Daar houd ik het maar het liefst op. Voor onszelf. En als iemand anders meer tegenspoed, meer beproeving, verdrukking, meer lijden overkomt dan ons, dan denk ik altijd, waarschijnlijk heeft de Heer voor hem of haar een veel grotere bestemming in de toekomst. Laten we maar nederig zijn. Dat is wat we onder andere uit Job leren. Nederig zijn en niet onze blik richten op onszelf, maar onze blik richten onder alle omstandigheden op de Heer. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. We maken geen bal uit. De naam des Heeren zij geloofd. Onder alle omstandigheden. En geloofd in de dubbele Nederlandse betekenis van de termen. Wij zijn geprezen. Maar ook wij zouden op hem vertrouwen. En in het Nederlands is het een en hetzelfde woord. En dat is niet voor niks zo natuurlijk. Het is wat het is. Als we de Heer willen dienen, moeten we erop bedacht zijn dat er soms voor moeilijke opgaven staan, dat we wat te dragen krijgen enzovoorts. Maar we zouden bedenken dat het zou werken ten goede voor degene die hem geloven. Per slot, verdrukking bewerkt hoop. En die wordt niet beschaamd. Dat was Romeinen 5. En ik ben toch in 1 Petrus, dus dan kan ik net zo goed nog even 1 Petrus 6. Dat kan niet, hè? 1 Petrus 1, vers 6, die bedoel ik. 1 Petrus 1, vers 6 aanhalen. Wij verheugen ons op die erfenis, onverderfelijk, onvergankelijk, onbevlekkelijk, en hoe die maar heten mag, die in de hemel voor ons bewaard wordt, vers 4 en 5. En wij worden bewaard voor de erfenis, vers 5. In welke gij u verheugt, want onze blijdschap is gelegen in de erfenis die ons wacht. Nu een weinig, voor zover het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen die komen van de verzoeker, wellicht, maar het is opdat de beproeving uw geloofs, want verzoeking is negatief en komt van de duivel, maar de Bijbel vervangt het woord verzoeking systematisch, altijd met één, door het woord beproeving, zoek die woorden maar eens op met een concordantie, zult u zien, het heet eerst verzoeking, want het komt van de duivel. Maar daarna heet het beproeving. Dat is gewoon test en oefening, training. Heb je dat? Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Waarom overkomt ons dit alles? Wat het maar wezen mogen. Niet waardoor. Niet waardoor worden veroorzaakt. Maar waartoe? Opdat God verheerlijkt zal worden. Opdat de werken Gods openbaar zouden worden. Dat was Johannes 9, waar het gezegd wordt van die blindgeborene. De bedoeling is dat, of de vergelijking hier is, die van beproeving met vuur. Dat wil zeggen, alles wat onbelangrijk is, verdwijnt daarin. Want als je in de ellende zit, dan wordt je leven steeds kleiner en steeds kleiner. Zodat uiteindelijk alleen het essentiële overblijft. Heb je dat? Alle andere dingen worden ineens onbelangrijk. En dat is de bedoeling ook. En dat wat overblijft, dat komt uit het vuur. Dat is gelouterd en wordt vergeleken met goud. Hier in 1 Petrus 1. Maar het blijkt dat Petrus ook Job gelezen heeft. En daar eindig ik dan maar bij. Maar mee uit Job 23. Ik ga nog even terug. Waar Job aan het woord is. En weer antwoord moet geven van. Ik weet het niet. Ik zie het niet. Vers 9, van Job 23. Als hij, en hij is God zelf, als hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik hem niet. Bedekt hij zich ter rechterhand, zo zie ik hem niet, want God werkt in het verborgene. Doch hij kent de weg die bij mij is. Dat wil zeggen, hij kent mijn weg. Hij kent de weg, of de loopbaan die mij is voorgesteld. Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen. En dat is waar je de echo van vindt in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld. U weet wel, goud, zilver en kostelijke stenen komt voort uit het vuur enzovoort. En daar gaat het om. De verdrukking, de beproeving, het lijden van de gelovige mens, waarvan Job het voorbeeld is, heeft maar één doel. En dat is wat de Heer ons leert. En het was Elihu als beeld van de Heer die het Job leerde. Het heeft tot doel onze opvoeding, onze vorming heet zoiets, onze beelding. Onze vorming, met name de vorming van ons karakter en van onze aard, omdat we bekwaam zouden zijn tot de dienst aan hem in de toekomst. En omdat we bekwaam zouden zijn om de heerlijkheid te ontvangen en te dragen die de Heer ons zou geven. Want het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En ons leven heeft tot doel de oefening, de training van onze benen, opdat we daarna die weelde, de heerlijkheid van de Heer zouden ontvangen en de verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen die God voor ons bestemd heeft, met alle heerlijkheid die daarbij hoort in de toekomst. Amen. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En dat waar wij alle vleeselijke en menselijke overleggingen terzijde schuiven en onze blik daarna niet richten op onszelf, maar op u, dat u zich dan ook inderdaad bekend maakt. En dat wij van u ontvangen die wijsheid die het resultaat is van de vrezen des Heren. Wij zeggen u daarom dank dat we over alle omstandigheden van het leven heen mogen zien naar de toekomst en naar de vervulling van de beloften en zelfs de betere beloften die u aan ons gedaan hebt. We danken u dat we uit genade uw kinderen geworden zijn, maar ook dat we daarna uit diezelfde genade mogen leven en dat uw genade is waaruit wij worden getuchtigd en gekastijd en daardoor opgevoed worden, bekwaam gemaakt worden voor onze toekomstige erfenis. We danken u daarom dat ook wij in hopen zijn zalig geworden en onze hoop mogen vestigen op u die een goed werk aan ons begonnen hebt en die dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. We zeggen u dank, Vader, dat we ons bezig mochten houden vandaag ook niet zozeer met het lijden, maar mochten zien op het resultaat daarvan. En ons bewust mogen zijn dat het ons vormt, dat ons modelleert en ons gelijkvormig maakt aan het beeld van uw Zoon, opdat we door lijden tot heerlijkheid zouden komen, opdat we zouden leren af te zien van die zienlijke en vleeselijke wereld om ons heen, die wereld met al zijn tekortkomingen, en het volmaakte zich slechts zouden zoeken bij u, in de Heer Jezus Christus en daarmee in een nieuwe schepping. We zeggen u dank, Vader, dat u ons daardoor onttrokken hebt aan deze wereld. En waar we aan de ene kant geconfronteerd worden met de ledigheid, de zinloosheid van het bestaan van de oude schepping en zeker van het lijden ook van deze oude schepping, dat wij geconfronteerd mogen worden met deze grote waarheid, dat u alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die u liefhebben en die dus naar uw voornemen geroepen zijn. Wij danken u dan dat we onder alle omstandigheden onze hoop op u mogen vestigen. We mogen beseffen dat wat wij hier ook zijn en wat wij hier ook hebben, dat moet allemaal leiden tot wat wij eenmaal zullen zijn en hebben bij u. Aan het einde van onze aardse loopbaan. Daarom danken we u dat we dat voorbeeld hebben van onze Heiland zelf. Die zijn loopbaan liep, die gehoorzaam was tot de dood, ja de dood des kruises, maar die sindsdien uitermate verhoogd, met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten is aan uw rechterhand. We danken u voor die hoop die we hebben. We danken u voor die troost die u ons geeft. We danken u voor het uitzicht op die heerlijkheid en de verschijning daarvan straks in de toekomst. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat we niet zouden bezwijken in onze zielen, maar in tegendeel, onder alle omstandigheden, juist onze verwachting stellen op u, die tot ons gesproken hebt en die ons zulke grote en rijke beloften gedaan hebt. Wees u ons dan nabij, met de rijkdom van uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.